Goedenavond, gemeente. Op deze derde Adventszondag heet ik u namens de kerkraad hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Kameraad uit Veenendaal zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de zendings- en evangelisatiecommissie. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor het bouwfonds. Deze collecte bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbede wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Zoelen, Lindehoflaan 4, die uit het ziekenhuis voor revalidatie naar zorgcentrum Sint-Elisabeth in Beneden-Leeuwen is overgebracht. Voor de heer Vink, Arnoldus Jacobstraat 12, op afdeling De Schakel van het ziekenhuis in Tiel. Voor Tony Buis uit Ebbenhof, die voor revalidatie uit het Rivierenland ziekenhuis naar Vrijthof te Tiel is overgebracht. Voor mevrouw Stam van den Berg, Lindehoflaan 8, in de Braamberg te Arnhem. En mevrouw Corrie Broekhuizen, Dominisakker 15, in Siependaal in Tiel. En voor Dirk van Inge in Wolfhezen. Mevrouw van Doren Hommersom uit Elim is weer thuis. We herinneren u nog even aan de volgende activiteiten in deze week. Vanavond, en niet volgende week zondagavond, is er contactkring bij de familie Bos in de Appelgaard. Dinsdag om 16:00 is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. Woensdagavond is er kring geestelijke groei. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ook dit jaar is er voor mensen die de komende kerstdagen misschien alleen thuis moeten doorbrengen, weer de mogelijkheid om op eerste kerstdag bij andere mensen thuis de kerstmaaltijd te gebruiken. Of om een maaltijd thuis te laten bezorgen. Misschien kent u iemand voor wie dit fijn zou zijn. U kunt dan een uitnodiging meenemen en deze afgeven aan die persoon. De uitnodigingen staan in de lectuurbakken, in de kerk en in het baken. Mocht u zelf een gast willen ontvangen of misschien willen koken voor iemand, dan kunt u zich opgeven bij Wil en Siem van Grasdijk of Jan Arissen. De thuisfrontcommissie van Robert en Isabelle Bron willen graag nog een keer de tatenactie onder de aandacht brengen. De taten kunnen tot 19 december worden besteld. Meer informatie over deze actie kunt u vinden in de kerkbode. U en jij worden gevraagd om mee te werken aan de persoonlijke overhandiging aan de inwoners in Ochten en gemeenteleden buiten Ochten van het kerstnummer van het blad Echo. Na afloop van de dienst kunt u de echo's ophalen in het baken. Alvast hartelijk dank voor de medewerking. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 65, vers 1. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Ik noem nu het eerste vers van Psalm 65. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we gaan de Heer ons lied zingen met Psalm 105, vers 1 en 3. Psalm 105, 1 en 3. Gemeente, wij belijden ons geloof met de apostolische geloofsbelijdenis. Aansluitend zingen we het derde vers van Psalm 89. Psalm 89, vers 3. De hemel looft, o Heer, uw wonderen dag en nacht. Uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. Psalm 89, derde vers. En ieder van u belijde met mij mee in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. En ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Wij verootmoedigen ons voor de Heer en bidden hem om zijn zegen. Lieve Heer, trouwe Vader in de hemel, wat we zojuist gezongen hebben, wil ons daar ook een besef van geven, van uw grootheid, majesteit, heerlijkheid, bij niets of niemand in de hemel op de aarde te vergelijken. Zo geweldig. En dat wij van uw trouw mogen zingen, die we dag in dag uit mogen ondervinden in de talrijke zegeningen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Heren, hoe kunnen we u daarvoor met woorden danken? Laat het dan toch in ons hart leven dat we diep dankbaar zijn. En laten we ons ook gelukkig mogen weten dat u onze God bent. Dat wij uw geheiligd volk zijn met onze kinderen. Geheiligd, ook bij het teken van de heilige doop, verzegeld van uw goddelijke belofte, van uw vaderlijke zorg en liefde, dat u ons wil zegenen met al het goede. En dat bidden wij in zonderheid, nu we hier rond uw woord mogen samen zijn, op de plaats waarvan u zelf gezegd heeft dat u er bent. En dat is al heel belangrijk, dat is eigenlijk het meest belangrijkste, dat u er bent. En dat wij er mogen zijn. Zoals we hier zijn, kleine, grote, jongeren en ouderen, vergaderd in uw naam. Dat zo ons mag pakken. Zo pakken dat het ons verlangen is, dat het niet alleen woorden zijn waarin we dat weten, dat hier de plaats is waar u ons wil ontmoeten, wij u mogen ontmoeten, maar dat het ook werkelijk tot die ontmoeting mag komen in uw goddelijk woord. Wat we willen lezen, wat we willen overdenken. En dan is het niet een dominee die het maakt. Het is geen mens die het maakt, u alleen. Want uw woord is levend en krachtig door de Heilige Geest, die Heere is en die levend maakt. En dat hebben we gedurig opnieuw nodig, die levendmakende werking van uw goddelijk woord. Zodat we getroost, verblijd, in de naam van u mogen leven als volgelingen van u die ons geroepen heeft. Wilt u wegnemen wat hinderlijk kan zijn? Wilt u zegenen met de wijsheid om de dingen ook te zien, in te zien, te doorzien? misschien nog verder zien dan dat er in woorden gezegd zal worden. Wilt u ons zo leiden in al de waarheid, zodat we straks verheugd van zorg ontslagen, omdat we zo'n geweldige God en Vader in de hemel hebben, naar huis mogen gaan en morgen de nieuwe werkweek weer mogen beginnen. Met alle beslommeringen van alle dag, waarin we ons geroepen weten en wat er allemaal gedaan moet worden. Dat het ook mag gebeuren in de kracht, in de mogendheid, in de naam van u. En dat we dat ook mogen leren uitdragen. In die verwachting te leven. Wij bidden het u ook voor alle die met ons verbonden zijn. Ook als het in moeilijke levensomstandigheden is. Ook bij het ouder worden. Wilt u ook hen allen gedenken, heren. En hen ook genadig vertroosten met het liefelijk licht van uw goddelijk aangezicht. En dat ze het mogen weten, de Heer is bij mij. Ik zal niet vrezen, omdat ze hun leven, de tijden van hun leven, in uw hand mogen weten. Wees allen gedachtig, Heere, die in nood en smart tot u verheffen hun angstig hart. En verblijd ons door uw goddelijke daden. Wij vragen het van u, om Jezus wil. Amen. Ik heb gemeente 3 schriftlezingen. Een paar hele korte schriftlezingen, eentje ietsje langer. Ik heb hier 2 keer gepreekt over gebeurtenissen rond de stad Jericho. En daar wil ik het vanavond ook nog een keer over hebben. Allereerst heb je de geschiedenis van Jericho, dat die stad wordt ingenomen. Die door het geloof de muren storten in, de stad wordt ingenomen. En daar woonde ook die vrouw, Rachab, die in die stad gespaard gebleven is met alle die haar lief waren, de familieleden en zo. En aan het eind van die geschiedenis, dat is in Jozua 6... daarvan maar 2 versen, de versen 26 en 27, Jozua 6. Daar lezen we in die tijd, bij de inname van die stad dus, stad Jericho. In die tijd liet Jozua het volk zweren: vervloekt is die man voor het aangezicht van de Heere die opstaat om deze stad te herbouwen. Laat hij er fundament leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. Zo was de Heere met Jozua en zijn roem ging door heel het land. Vervolgens 1 Koningen 16. 1 Koningen 16. Daarvan wil ik lezen de versen 29 tot en met 34. Dan is het alweer een heel aantal jaren verder in de geschiedenis. 1 Koningen 16 vanaf vers 29. En Achab, de zoon van Omri, werd koning over Israël in het 38ste jaar van Asa, de koning van Juda. Achab, de zoon van Omri, regeerde over Israël in Samaria 22 jaar. Achab, de zoon van Omri, deed wat slecht was in de ogen van de Heere, meer dan allen die er voor hem geweest waren. En het gebeurde, was het gering dat hij in de zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, ging, dat hij ook nog Izebel tot vrouw nam, de dochter van Et Baal, de koning van de Sidoniërs, en dat hij de Baal ging dienen en zich daarvoor neerboog. Hij richtte voor de Baal een altaar op in het huis van de Baal dat hij in Samaria gebouwd had. Ook maakte Achab een gewijde paal, zodat Achab nog meer deed om de Heere, de God van Israël, tot toorn te verwekken dan alle koningen van Israël die er voor hem geweest waren. In zijn dagen bouwde Hiel uit Bethel Jericho weer op. Op zijn eerstgeboren zoon Abiram legde hij de fundamenten ervan. En op zijn jongste zoon Segub richtte hij de poorten ervan op. Overeenkomstig het woord van de Heere dat hij gesproken had door de dienst van Jozua, de zoon van Nun. Dan gaan we naar 2 Koningen 2. En dat wil ik lezen van vers 19 tot 22. En dat zijn ook de tekstwoorden voor de preek. 2 Koningen 2, vers 19 tot 22. Daarboven staat: het water van Jericho gezond gemaakt. De mannen van de stad Jericho zeiden tegen Elisa: zie toch, de ligging van deze stad is goed, zoals men hier ziet, maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. En hij, Elisa, zei: breng mij een nieuwe schaal en doe er zout in. En ze brachten die bij hem. Toen ging hij naar buiten, naar de waterbron, wierp het zout daarin en zei: zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. Zo werd dat water gezond tot op deze dag. Overeenkomstig het woord van Elisa dat hij gesproken had. Dat is dan ook de tekst voor de preek. We gaan eerst zingen. Van Psalm 66, de versen 2 en 4. Psalm 66, 2 en 4. Gemeente, na het amen van de preek zingen we op Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heere, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag aandachtig gadeslaan. Psalm 145, het tweede vers. Het woord van God, zo zou ik boven de preek willen schrijven. Het woord van God maakt het leven in Jericho weer gezond. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes, in het schriftgedeelte dat aan onze tekstwoorden vooraf gaat, wordt aan ons verteld dat de profeet Elia met een vurige wagen en vurige paarden naar de hemel is opgevaren. En Elisa, die bij hem was, die hem als profeet ook zou opvolgen, die zag hem gaan. Verwonderd riep hij toen uit: mijn vader, wagen van Israël en zijn ruiters. Daarna had Elisa de profetenmantel die van Elia was afgevallen, opgeraapt, was naar het water van de Jordaan gegaan, had met die mantel op dat water geslagen en kreeg een weg voor zich richting Jericho. In de stad Jericho, daar zal Elisa zijn profetische werk dan beginnen. Jericho is een heel bekende stad. We zullen er allemaal wat over gehoord hebben. Ik heb er dus ook in het verleden over gepreekt. Het was de eerste stad die door het volk Israël veroverd werd bij de inname van het beloofde land. U weet het nog wel, Jericho was die stad met die hele dikke, hoge, geweldige muren. Die door het geloof toen waren ingestort, waarna de stad heel gemakkelijk ingenomen kon worden. En we hebben het gelezen, toen die stad was ingenomen, heeft Jozua het volk laten zweren: vervloekt is de man die voor het aangezicht van de Heere opstaat om deze stad Jericho te herbouwen. Laat hij de fundering daarvan leggen op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten oprichten op zijn jongste zoon. En wat betekende dat nu eigenlijk? Betekende dat het gewoon een puinhoop moest blijven, heel die stad met die muren en die poorten en zo, onbewoond moest blijven? Als een teken van die inname of? Nou, dat eigenlijk niet, gemeente. Want we lezen in datzelfde boek Jozua dat bij de verdeling van het beloofde land onder die 12 stammen, dat Jericho, de stad Jericho, wordt toegewezen aan de stam van Benjamin. En ook lezen we dan vervolgens een klein stukje verder dat er al spoedig Israëlieten zijn gaan wonen. En om daar te wonen moet je dus ook een huis hebben of zo, niet waar? Dus ze hebben daar ook wel huizen gehad, huizen gebouwd. Maar wat is dan eigenlijk de betekenis van die vervloeking voor het volk? Nou, dat had eigenlijk alles te maken met die muren en die poorten, waardoor je de vijanden buiten de stad kon houden. En waardoor dan de inwoners van die stad zich heel veilig zouden voelen achter muren en achter gesloten poorten. Maar als die muren dan niet herbouwd mogen worden en die poorten niet meer opgericht konden worden, dan konden dus de vijanden, en het zat ook een beetje op de rand naar de vijanden toe, de volken eromheen, die zouden dan zomaar binnen kunnen vallen. Was het dan niet vreselijk gevaarlijk om in zo'n stad Jericho te gaan wonen? Kijk, en dat is nou het punt waar het om gaat, gemeente, want dat was het nou juist niet. Weet u waarom niet? Wel, omdat de Heere beloofd had dat hij zijn volk zou beschermen tegen alle vijandige machten. Tegen alle aanvallen die ze tegen Israël zouden ondernemen. Hij zou een vurige muur rondom hen zijn. Dat is heel wat anders dan een stenen muur, nietwaar? Geeft ook een veel betere bescherming, een vurige muur. Beter dan brede en hoge en zo muren. Alleen, dan moesten ze wel naar het verbond en de woorden van de Heere leren leven. Dan hadden ze niets te vrezen. Dan zou geen vijand de stad benaderen. Dan konden ze in vertrouwen op de Heere stil en gerust in Jericho leven, zonder muren. De Heere wil dus dat zijn volk in het beloofde land niet leeft in vertrouwen op allerlei bolwerken en op een groot leger en dat allemaal achter vestingen. Nee, de Heere wil dat zijn volk zal leven in vertrouwen op de God van Israël die hun bewaarder is en die ze ook zal bewaken en bewaren. Dan zijn ze veiliger dan achter welke bolwerken ook. En zo is het geweest in Jericho. Vele jaren. Zelfs eeuwen is het zo geweest. Ze zijn gewoon een open stad gebleven. Voor die tijd echt iets bijzonders. En dat het leven er niet goed was. Of dat men met allerlei tegenslagen of met onheil had te kampen. Daar lees je helemaal niets van in Gods woord. Voor het eerst lezen we dan weer iets bijzonders over Jericho. Wat we ook gelezen hebben ten tijde van de regering van de goddeloze koning Achab. Dan leeft men, dan is Israël inmiddels uiteengevallen, 10 stammen en 2 stammen. Dan leeft men in dat 10 stammen rijk Israël, waar Achab dan koning over is, zo ver van de dienst van God af, dat ze zijn woord gewoon naast zich hebben neergelegd en ze geen vertrouwen meer hebben in de bescherming van hun God. En dan besluiten ze om die muren van Jericho en haar poorten weer te herbouwen. Dan is het al zo'n 5 eeuwen, 500 jaar verder. Dat de vervloeking over die stad ook is uitgesproken. Blijkbaar is men van de gedachte dat het nou onderhand wel een keer verjaard is. Ja. Nou, de architect Hiel, die man uit Bethel, die neemt de opdracht aan tot de herbouw van Jericho tot een vestingstad. Maar tijdens zijn werk daaraan, aan de bouwen van de muren, met het leggen van de fundering terwijl ze daarmee bezig zijn, dan sterft zijn oudste zoon. Ja, toch. Maar ze gaan maar door verder met het bouwen, die muren, die staan er dan wat en dan moeten die poorten opgericht worden en dan sterft zijn jongste zoon. Van de architect uit Bethel. Maar goed, de muren staan er en de poorten kunnen weer gesloten worden, ondanks de vervloeking. Men zal het leven zelf beveiligen. En zorgen dat ze er zeker kunnen wonen. Ja, zo denkt de mens die zich onafhankelijk van God denkt. En zo ook in onafhankelijkheid van God wil leven. In zijn verdwaasdheid. In de gedachte dat men het leven in eigen hand heeft en het zo kan zetten en maken zoals we dat willen. Maar het blijkt toch ook telkens weer dat het zo niet is, gemeente. Want onverwacht dan zijn er soms zo weer andere dingen die in één keer een streep door alle onze zekerheden en veiligheden doorheen haalt. Zomaar. Nou, zo zien we dat ook gebeuren in Jericho. Het is dan zo ongeveer een jaar of 15 of 16 later dat ze dan dat die muren er staan en die poorten er weer zijn. En dan komt de profeet Elisa in de stad. In de stad Jericho. En dan komen de mannen van de stad. Waarschijnlijk zijn dat dan de oudsten van de stad. Die komen naar Elisa toe. Ja, ondanks dat de afgoderij in het land groot is, toch komt men tot Elisa, de profeet van de Heere. En dan zeggen ze tegen hem, zo hebben we dat gelezen, zie toch, kijk toch meneer, de ligging van deze stad is goed. Zoals meneer dat ziet, nietwaar. Maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. Jericho, dat is een prachtige stad. In een hele mooie omgeving. Zeg maar, het is een oase in het landschap. De palmbomen die er groeien, die heeft aan de stad zelfs de naam van Palmstad gegeven. Zeg maar, het is daar in één woord gezegd, prachtig wonen. Met een schitterend landschap. Elisa kan het zien. Zeggen het, zie toch, hè? De ligging van de stad is goed. Maar dat is toch niet alles wat ze te zeggen hebben. Nee, er is nog iets. Hoe goed dat het er ook wonen is, er is toch een maar. Hoort u maar wat ze zeggen, maar het water is slecht, waardoor het land misgeboorte veroorzaakt. Daar zijn ze dus achtergekomen, ja, dat al dat onheil met die miskramen, misgeboortes en zo, dat zit hem in dat slechte water. En water, nou, dat is een van de eerste dingen, de levensbehoeften voor het leven, nietwaar. En zonder goed water, nou, dan kan je in een mooie stad, in een prachtige omgeving kan je wonen, maar ja, wat is een stad, wat is een woonplaats waar er geen goed water is om te drinken? Dus de gevolgen van dat slechte water, ja, dat geeft die mensen toch wel, zeg maar, toch wel veel verdriet, nietwaar? Er is sprake van onvruchtbaarheid bij de dieren, bij de mensen. Er worden te vroeg geboren of overlijden na de geboorte. Of vermisgeboorte, gehandicapt en noemt het allemaal maar op. Nou, u begrijpt wel dat de gevolgen daarvan, van dat slechte water, op zo'n mooie plaats waar je woont, dat ontneemt eigenlijk toch alle levensvreugde, nietwaar? En dat heeft dan zijn gevolgen over je hele leven. Als er weinig of geen kinderen zijn, of er zijn grote problemen mee. En als de veestapel ook allemaal niet goed gaat, breidt niet uit. Nou, dan zeg je, ja, de toestand is toch wel erg zorgelijk hoor, om daar te blijven wonen, vindt u niet? Dan is er toch een bedreiging zo van uitsterven, dood. De ligging van de stad is goed, maar het water is slecht. En dat hoort je dat maar. Zou ik eigenlijk vanavond een hele dikke streep onder willen zetten. Want is het in het leven van ons ook veel keren niet zo, gemeente, dat er bij alle fijne en goede dingen die er zijn, die we ook wel zien, dat er toch weer ergens een maar is? Een maar? En dat dat toch misschien ook wel wat in verband staat met ons leven? Hoe komt dat nou toch, dat men in Jericho nu 5 eeuwen niks over gehoord, ze hebben er gewoond, ze hebben er geleefd allemaal. En dat er van nu af ineens dat slechte water is. Al die tijd vanaf de inneming niet over gehoord. Het is dus blijkbaar iets van de laatste tijd. En zou dat nou in verband kunnen staan met de herbouw van die muren en het plaatsen van die poorten? Wil dat zeggen, die vloek die uitgesproken is over die muren en die poorten, nou ja, goed, die staan er nu maar die vloek werkt dan toch op een of andere manier toch door. Wat denkt u, zou het zo niet kunnen zijn? Ja, gemeente. Het staat er wel niet los van, hoor. Moet er maar niet te gauw ergens overheen stappen en er eens goed over nadenken. Hè? Het heeft er wel wat mee te maken. In Exodus 23, dat is een paar hoofdstukken na de 10 geboden, hè, in Exodus 20. Dat is de wetgeving dan bij de Sinaï, waar de Heere zijn verbond sluit met zijn volk Israël. Waar de Heere zich aan hen bekend maakt en tegen hen zei hoe hij voor hen wilde zorgen, hoe hij ze wilde bewaken en bewaren. En al zijn goede beloften die God beloven tot hen sprak, waar ze alleen maar dat kleine woordje ja op hoefden te zeggen. Meer hoefden ze niet te zeggen. En daar lees je dan deze belofte van de Heere. U moet de Heere uw God dienen. Dan zal hij uw brood en water zegenen. En de ziekte uit uw midden doen wijken. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het aantal van uw dagen volmaken. Belofte van God, geweldige belofte van God. Maar, en daar heb je het maar. Maar als zijn volk aan de Heer ongehoorzaam zou zijn, zo staat er dan, dan zal deze vloek hen treffen. Vervloekt zal zijn de vrucht van uw schoot, de vrucht van uw land, de dracht van uw jongen, van uw koeien en de jongen van uw kleinveel. En dat oordeel van de Heere, dat voltrekt zich in Jericho. Ongehoorzaamheid aan het woord van Gods verbond. Nou, gemeente, kortweg, dat loopt altijd uit op. Ja, op wat? Op het goede leven? Absoluut niet. Het einde van die weg is niet het leven, maar de dood. Want echt leven, dat is alleen in de gehoorzaamheid en in de geloofsverbondenheid met God de Heere. Want hij is de God van het leven en van hem zingen we ook dat hij is de bron van het leven. En als we de bron van het leven verlaten, uit welke bron, waar kom je dan terecht? Buiten God? Is het dan buiten God ook niet zoiets als dat water in Jericho, wat slecht is? En als we dat nou eens even doortrekken, gemeente, naar van Jericho van die tijd zo naar onze tijd. En als we nou eens even de omslag maken van het natuurlijke leven, je lichamelijke leven zo, naar het geestelijke leven. Zien we dat nou ook niet gebeuren in geestelijke betekenis, zo in het leven van de gemeente van Christus? En niet alleen dat bepaalt hier bij ochtend, maar in het geheel van de kerk in Nederland, zeg maar, is dat ook niet zoiets van een onvruchtbare toestand? Waar de ene klacht naar de andere geuit wordt, te lezen is van teruggang, kerken gaan dicht, er is geen geld meer om een dominee te beroepen en noemt dat allemaal maar op zo. Onvruchtbaar. En komt dat nou niet door het drinken van slecht water? En dan bedoel ik natuurlijk niet het water wat je uit de kraan neemt of door je keel naar binnen gaat, maar ik bedoel het drinken van ons geestelijk voedsel, wat er op ons afkomt, waar we ons leven in geven, waar we ons druk om maken enzovoort. De Heer Jezus die zei, als iemand dorst heeft, en daar bedoelde hij niet mee van een slok water of zo. Als iemand dorst heeft, die komen tot mij en drinken. Kijk, dan heb je water. Dan heb je levend water. En daarvan zegt Jezus, en als hij dat drinkt, dat wordt een bron in je. Dan word je zelf een levende bron van dat water. De schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste, hè? U begrijpt al, uit je hart komen, uit je binnenste vloeien. Nou, dat gemeente. Ik wilde maar gewoon een paar vragen. Die vragen kunt u er zelf ook wel bij stellen en vermenigvuldigen, wat dan ook. Waar lossen wij nu de dorst van onze ziel mee? Laat daar nou je gedachten zo eens over gaan, zo 7 dagen in de wijk. Waar lossen wij nou de dorst van onze ziel mee, gemeente? Wat lezen wij? Wat kijken wij? Waar maken we ons erg druk over? Waar laten we onze tijd door in beslag nemen? Welke richting uitgaan onze gedachten, onze ogen enzovoort? Is dat nou goed? Geestelijk goed? Wat wij innemen? Of moeten we daarvan zeggen, nee, dat is niet goed? Nou, als het niet goed is, dan schiet er maar één ding over. Dan is het slecht. Slecht. Het water is slecht. Hoeveel tijd, gemeente? En ga mezelf ook aan, hoor. Ik voel me er echt niet boven en verheven. Maar hoeveel tijd gaat er niet verloren in ons leven aan dingen die de moeite niet waard zijn? Die de moeite niet waard zijn. Die je hart koud en leeg laten. Die ons van God en van zijn dienst afleiden. Waar gaat nou het hart van ons uit? Hoe is het nou met onze omgang met het woord van God? Krijgt God de gelegenheid nog om wat te zeggen? Of hebben we het dan zo druk dat we het wel lezen, dat je zegt, ja, ik heb het wel gelezen, maar wat stond er nou eigenlijk? Waar ging het ook weer over? Kijk, welke plaats heeft de dienst van God in ons leven? Niet alleen in de kerkdienst, u bent er gelukkig vanavond, de andere mensen zijn er niet. Dus die vonden het blijkbaar toch niet de moeite waard om de schoenen ervoor aan te trekken. Maar daar zullen we het maar niet over hebben, want die zijn er niet. Als u naar de kerk gaat, zo 's avonds, morgens, 's avonds, denkt u dan wel eens, nou ga ik naar de plaats waar God ons wil ontmoeten. En waar wij zondige mensen hem mogen ontmoeten. Als u daar toch alleen al over denkt, gemeente, over doordenkt wat dat betekent. En verwachten wij dan ook iets van die ontmoeting met God? We hebben het ook gezongen, niet waar, uit Psalm 65. Gij hoort en die uw heil verwachten, o hoorde der gebeden. Leven we in die verwachting als we er zijn? En hoe zit dat nou met het ja-woord, hè, dat we uitgesproken hebben voor de dienst van God? Welke invulling krijgt dat nu in ons leven, bij de doop van je kinderen? Merken die kinderen dat ook, dat je dat ja-woord gegeven hebt en dat het voor u veel betekent voor hun leven en voor jezelf trouwens ook? Maar bovenal voor je kinderen, die we toch ook graag een goede plaats willen geven in de wereld en zo, in de maatschappij. Nou, ik denk dat je hier moet beginnen, met dat geestelijke water. Dat ze dat leren. En ons geloof, ons ja-woord bij de belijdenis van ons geloof, is er dat nou te merken? Is dat nou te merken door andere mensen die niet geloven dat wij beleden hebben dat wij deze God willen toebehoren? Dat we naar zijn... Kijk, gemeente, dat zijn maar een paar vragen. Misschien hebt u andere vragen, maar dan moet u ze zelf maar bijstellen. Willen wij het weten? Willen wij het ontvangen? Wat God ons wil geven, wat tot onze eeuwige vrede dient? De woorden van zaligheid. Slecht water. Of gezond water. En ik denk dat het daar in de kerk, dat de kerk daaraan leidt, gemeente. De kerken eraan leiden. En vandaar dat er dan geen vruchtbaarheid is. Geen vruchtbaarheid. En dan zie je misgeboorte, zie je gewoon gebeuren zo, hè. Kinderen die de kerk verlaten, kleinkinderen die het niet meer doen. Anderen die het bij de filosofie en bij de wetenschap maar, want dat wetenschap weten ze allemaal zo goed. En de Heer Jezus zegt heel duidelijk, dat is niet voor misverstand vatbaar, elke rank die in mij geen vrucht draagt, die neemt hij weg. Hoe zit dat nou, gemeente? Kijk, aan de vruchten wordt de boom gekend, niet wat de boom zegt. Of welk bordje eraan hangt of zo. Nee, aan de vruchten wordt de boom gekend. En kennen mensen ons zo als een christen vanwege onze verbondenheid met Christus? Kijk, daar gaat het om. Nou, de ligging van de stad, laten we daar maar even naar kijken, naar die stad. De ligging van de stad is goed. En kunnen we dat nou ook nou niet zeggen als we dat op geestelijk gebied doortrekken naar ja, de geestelijke zegeningen die wij van God de Heer ontvangen? In ons leven bij het verbond en de woorden van God is de ligging van de stad te goed. Als je denkt aan de mensen, aan de christenen in Korea. Om maar één naam te noemen. Of Saoedi-Arabië. Christenen daar. De ligging van de stad. Nou, daar is het niet zo eenvoudig om daar te wonen. Terwijl wij het in alle vrijheid hebben, in alle... Ja, we kunnen ons bezinnen en wegen en het ene nodige mogen we leven. En de Heer die wil ons ook leren hoe we wandelen moeten om het goed te verkrijgen wat nooit vergaat. Daar hoef je ook niet voor in de duister te tasten. De Heer heeft zijn belofte gegeven dat wie hem zoekt, die vindt bij hem het leven. Het leven. Het is zelfs in het teken van de doop aan ons voorhoofd verzegeld, niet waar? Betekent en verzegeld, dat is gewoon een teken van de liefde van God voor ons allemaal, voor onze kinderen. En vanuit die liefde van God vraagt hij ons ook naar de liefde van ons hart en leven, zodat we ook als gelukkige mensen leven door in alle omstandigheden die er kunnen zijn. Nou, goed gemeten, de ligging van de stad is goed, maar... Of denk eens aan het nieuwe gebod van de Heer Jezus, hè? Het gebod van de liefde, God liefhebben met heel je hart. Naast de liefhebben als jezelf. Nou, laat dat nou gemeente allemaal eens wat op ons doordringen. En laat dat ook van, ja, wat uitrichten in ons leven. Want wat doen die mannen van Jericho nou? Met die grote zorg die ze dan hebben. Nou, ze gaan dan mee naar de profeet van de Heer, naar Elisa. En dat zullen wij nu ook moeten doen. Moeten we ook leren om met de nood van ons leven, van ons geestelijk leven, van ons kerkelijk leven, met al die nood naar de profeet gaan. De profeet van God ons gegeven, de Heer Jezus Christus. Laten we daar onze nood, onze vruchteloosheid, onze roeping aan hem bekendmaken. Hoe wij een licht in de wereld kunnen zijn. Want u begrijpt wel, gemeente, als het licht, wij zijn het licht der wereld, zegt Jezus, maar als dat licht uitgaat, nou dan wordt het wel een donkere toestand hoor. En zeg dat dan maar aan de Heer Jezus, wat het maar is. En hij nodigt ons ook om met dat maar bij hem te komen. Hij biedt ons zelfs zijn vriendschap aan, dus je hoeft er ook niet naartoe te gaan met de gedachte van ja maar, nee, niks ja maar. Hij ontvang je met open armen. De naam Elisa betekent God is mijn redding. De naam Jezus betekent de Heere redt. Wat zegt Elisa tegen die mannen van de stad? Zegt hij, dat komt beste mensen omdat jullie de bron van het leven hebben verlaten. En dan zou ik dat eerst maar eens veranderen in je leven. En dan moet je dit maar eens doen en dat maar eens doen. Zodat het leven toch een beetje anders wordt en zo je tot God. Nee, allemaal niet. Zegt hij niet zo, dat zegt Jezus ook niet. Als je naar Jezus gaat, zegt hij niet, nou probeer eerst maar eens een beetje de zaak op te knappen. En als je denkt dat je er een beetje beter uitziet geestelijk, dan kom je maar hoor en dan zal ik je... Nee, dat lees je van Jezus ook niet gemeente. Wat zegt Elisa dan? Breng mij een schaal, een nieuwe schaal en doe er zout in. Ja, wonderlijke opdracht, hè? Een vreemde, wonderlijke opdracht. Want wat moet Elisa nou met een nieuwe schaal? Of waarom wordt geen oude schaal? En wat moet hij maar de zout erin? Moet je dan met de zout doen? Daar is toch helemaal niks van te begrijpen, hè? Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Het werk van God is niet te begrijpen. Het wonder van God is niet te begrijpen. Maar we moeten dat ook niet begrijpen. We moeten dat geloven. We moeten dat geloven en aannemen. Jericho, dat ligt niet zo gek ver van de Dode Zee af. Nou, daar hebben ze zout. En daar hebben ze water waar zout in zit. En niet zo'n klein beetje. Er zit zoveel zout in het water van die Dode Zee, dat die niet ene vis in leeft. En dat er niet ene boom ergens aan de kant groeit. Zelfs doornstruiken groeien er niet. Dus je kunt zeggen, daar is bijna geen leven mogelijk bij die dode zee. En wat, weet je wat er nou zo opvalt bij die mannen van Jericho, als Elisa die wonderlijke opdracht geeft, dat ze niet met hem in gesprek gaan. Ze gaan niet discussiëren. Ja, maar wat wil u nou met zo'n schalen met dat water? Wat zie u daar? Nee, allemaal niet. Allemaal niet. Wat dan? Nou, ze doen het. Ze doen het gewoon. Gewoon doen, gemeente. Elisa die geeft die opdracht en ze halen dat die schaal en dat zout. En dat vraagt God in zijn woord nu ook van ons, dat we het doen. Gewoon doen. Niet dat je het moet doen om het te verdienen. Nee, die weggaan. Onvoorwaardelijk gehoorzamen. Geen praten, geen ja maar en... Of mocht het nog, allemaal niet gemeente. En dan gaat Elisa met die nieuwe schalen, met dat zout erop of erin, vergezeld van die mannen, gaat hij naar de waterbron van Jericho en dan gooit hij dat zout er zo in, alleen dat zout aan, en dan zegt hij, zo zegt de Heere, ik heb dit water gezond gemaakt. Er zal geen dood of misgeboorte meer doorkomen. En wat gebeurt er? Wonder gebeurt. Slechte water wordt goed water. Door het zout? Of door die nieuwe schaal? Nee, natuurlijk niet. Kunnen wij dat ook? Nee, gemeente ook niet. Nee. Hoe? Wonder. Wonder van God, gemeente. Elisa kan het ook niet. God alleen. En die werkt dat. Kijk, God maakt het leven gezond in Jericho. En God wil ons leven, ons geestelijk leven, het kerkelijk leven ook gezond maken. Zodat het weer vruchtbaar is. En dat doet de Heer door een middel dat wij niet kunnen begrijpen. Door zout. En hij spreekt zijn woord. Zijn woord wat levenwekkend en levengevend is. De dominee maakt dat niet, de kerkraad maakt het niet, God maakt het. Hij wekt dat leven in de weg van de gehoorzaamheid. Gemeente, daar ligt toch voor ons een ontzaglijke rijke boodschap in, nietwaar? Denkt u maar aan het woord dat de Heere gegeven heeft in de Heer Jezus Christus. Zeg maar, in hem is het woord vlees geworden, vlees en bloed geworden, mens geworden. En die spreekt bij dat slechte water... In de Heer Jezus Christus. Daarin zegt de Heer tegen ons, ik heb dit water gezond gemaakt. Ja. Hij heeft dat water gezond gemaakt. In zijn heilswerk, in zijn offer, het offer van zijn leven, aan het kruis, in zijn lijden en sterven. U weet wel, over ons leven zit er ook zoiets van een vloek, hè? Vervloekt is de mens die zich niet houdt aan alles wat geschreven is in het boek de wet. Maar de Heer Jezus is aan het vloekhout gestorven om die vloek weg te nemen over ons leven. Over het leven van onze kinderen. Maar als je erover nadenkt, nou, de Joden hebben erover nagedacht. En de Grieken hebben erover nagedacht. Hè? De mensen van de filosofie en van de wetenschap die het weten. Hè? De godsdienstig Joden, een ergernis. Een God die aan een kruis sterft kon heffen. Die moet je leven redden. Nou. En de Grieken zeggen, hier, een gaatje in je hoofd, dwaasheid, ja. Maar hij is wel de opstanding en het leven. En de bron van het leven en de enige mogelijkheid, gemeente, waardoor ons leven geestelijk gezond kan worden. En waardoor we dan ook, als we gezond zijn, ook vruchtbaar zijn. Kijk, het woord Jezus, dat, hij maakt het leven weer gezond. Zo werd het water gezond tot op deze dag, overeenkomstig het woord dat Elisa gesproken had. Zo eindigt de tekst, gemeente. De Heer heeft zijn genade rijk betoond, voor die stad een groot wonder gedaan, zodat ze nu kunnen zeggen, daarna, de ligging van de stad is goed, maar het leven in de stad is ook goed. En het leven zal er ook goed blijven als zij in Jericho naar het woord van de Heere ook blijven leven. En zo is het nu ook, gemeente, met ons en voor ons. Als wij ons geestelijk leven drinken uit de fontein van Gods heil, dan drinken we uit de bron van alle goed. Ik ga de preek afsluiten. Ik denk hierbij aan het gesprek van de Heer Jezus. U zult het misschien wel kennen met die Samaritaanse vrouw bij de bron van Jacob. Het was zo midden op de dag. En de Heer Jezus was vermoeid van de reis bij die put daar gaan zitten, bij die bron gaan zitten. En zijn discipelen waren naar de stad gegaan om brood te kopen. En dan komt er een vrouw uit Samaria om water te putten. En dan zegt Jezus tegen haar, geef mij te drinken. Nou, die vrouw is heel verbaasd, want die had gezien die Jezus een Jood. En zij is een Samaritaanse vrouw. Nou, dat zou een Jood niet doen hoor, aan een Samaritaanse vrouw om water vragen. En zegt ze ook, hoe vraagt u van mij om te drinken? En daarop antwoordt Jezus haar, als u de gave van God kende en wie hij is die tot u zegt, geef mij te drinken, zou u het van hem hebben gevraagd en hij zou u levend water gegeven hebben. Nou, dat begrijpt die vrouw niet. Ze denkt, dat kan helemaal niet, want hij heeft geen eens een putje of geen emmer om met een touw om dit put. De put is nog diep ook. Waarvan zegt ze, van waar heb je dat wat levende water? En dan zegt de Heer Jezus, die zegt, vrouw, ieder die van dit water drinkt, die krijgt weer dorst. Maar wie van het water drinkt, dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid geen dorst meer hebben. Kijk, dat is watergemeente. Tegen de zonde, tegen de onreinheid, tegen onze zonde, tegen onze onreinheid, ook van die Samaritaanse vrouw. En die bron die is geopend voor alle mensen die van nature hun dorst lessen met slecht water wat ten dode is. Zelfs op de laatste bladzij van de Bijbel, daar worden we zelfs nog genodigd door de bron, de Heer Jezus Christus, die het zegt, laat wie dorst heeft, komen tot mij en drinken van het water des levens om niets. Amen. Wij willen de Heere danken en bidden. Lieve Heere, wij danken u voor uw woord dat we met elkaar mochten overdenken. En wilt u het zo zegenen dat we het ook meenemen in ons hart. Zoals we dat ook van Maria lezen, dat zij al deze woorden, die overleggende, bewaarde in haar hart. En vanuit het hart, ja, zo zegt uw woord het ons ook, vanuit het hart zijn de uitgangen des levens. Dat wil zeggen, vanuit het hart worden wij bestuurd in ons doen en laten. En dat hebben we zo nodig, Heren, in een tijd waar er zoveel dingen op ons afkomen, in alle mogelijkheden en onmogelijkheden die er allemaal zijn, en allemaal een aandacht vragen. En we hebben het er soms zo druk mee dat we aan de bron van het leven voorbij leven. En wij bidden van u, Heere, geef dat inzicht, die uitwerking mag hebben dat het verandert in ons leven ten goede. Opdat wij als gemeente van de Heer Jezus Christus hier, maar ook waar er andere gemeentes zijn, ook vruchtbaar mogen zijn. Een goede vrucht te dragen. Zodat andere mensen dat mogen opmerken. Niet dat ze zien aan ons dat wij op dezelfde manier materialistisch bezig zijn of wat dan ook. Nee, anders. Toch anders. Uw woord zegt het ook. Gij geheel anders. Geheiligd in Christus. En wat de Heilige Geest ons ook wil toe-eigenen. Het is niet zo dat we, nou ja, op hoop van zegen maar wat moeten modderen. Nee, u hebt dat beloofd dat u ons dat toe wil eigenen wat we in de Heer Jezus Christus hebben. En het zou toch verschrikkelijk zijn, Heren, als we dat in Christus hebben en dat we eraan voorbij leven. En zonder u, met dat slechte water verder gaan. Wilt u uw kerk in Nederland, de protestantse kerk met al het slechte water, en dat is niet weinig, Heren, wilt u ze die schaal aanreiken met dat zout erbij? Wilt u ze tot dat inzicht brengen? Dat het op die manier moet veranderen. Op die manier. Zoals dat in de kerk van de eerste eeuwen was. Waar de christenen vervolgd en verdrukt werden. En hoe meer ze verdrukt werden, hoe meer dat de kerk groeide. Dat. We vragen van u, Heren, wilt u met ons zijn? Met onze kinderen in de wijk voor ons. De kinderen bij de studie op school. En wij met ons werk en thuis in het gezin, in de omgang met elkaar. Wilt u ons zegenen met liefde, met geduld voor en met elkaar. En wilt u ons in bescherming nemen voor alle gevaarlijke, levensbedreigende, verdrietige dingen. Waar we uw verdriet mee doen. Of dat we elkaar verdriet aandoen. Dat we het goede voor elkaar zoeken. Het kwade overwinnen door het goede. Zegen alle die over ons gesteld zijn. Zegen onze regering. Ook in deze moeilijke tijd. Allemaal van het slechte water. Wilt u leiden, Heren? Wilt u tot het inzicht brengen? Dat al dat zoeken en modderen buiten u en zonder u. Wilt u spreken, Heren? Zodat het met macht is. We weten het en leren we dat ook eens te geloven, Heren. Als we dat bidden, dat we het ook geloven. Dat er bij u, ja, geen ding onmogelijk is. Geen ding onmogelijk bij u. Wij danken u, Heren. En leer ons dat geloven. En leer ons dat verwachten. En eruit zien. En verblijd ons. En vergeef ons. Vergeef ons al die verkeerde dingen. En neig u ons hart en voel u het samen. Niet dat we twee kanten op willen, twee walletjes of hoe we het willen noemen. Neig ons hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Wij vragen het u, wij danken u, we bidden het u om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan over tot de dienst van de offeranden, wordt gecollecteerd voor de bekende doeleinden. Van harte in uw liefde tot de dienst van de Heer en de naaste aanbevolen. We gaan het slotlied zingen met Psalm 111, de versen 2 en 3. Psalm 111, 2 en 3. ontvangt nu de zegen van de Heere en gaat daarna heen in zijn vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.